inderdaad, de reacties ook vaak. Oh, dan help jij die moordenaars en verkrachters. En dat vinden mensen dan wel heel heftig dat je daar mee te maken kan krijgen en dat je daar dan in werkt.
Je luistert naar Vitale Functies, een podcast van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werken in zorg en welzijn is vaak intens. Maar toch maken sommige gebeurtenissen extra indruk. Het zijn alleen de verhalen die we maar zelden horen. Het werk gaat door, de volgende patiënt wacht. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. Ik heb een medische achtergrond en ben al jaren werkzaam als journalist en presentator. Ik kijk terug op deze indrukwekkende momenten, samen met de zorgverleners. Die vertellen over de ervaring die zij nooit zullen vergeten. Op een steenworp van het oude centrum van Groningen bevindt zich een enorm gesloten complex. Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag. Het is een kliniek die onderdeel is van de psychiatrische zorgketen Forint. Het is een plek waar je niet zomaar in en uit wandelt. Als je aanbelt, gaan er twee hoge sluizen langzaam opzij om je binnen te laten. Vervolgens word je gefouilleerd en moet je samen met al je spullen door een detectiepoortje. Net als op het vliegveld. En dat is niet voor niets. De cliënten hier hebben niet alleen psychiatrische problemen. Ze hebben ook allemaal een strafblad. En TBS.
TBS staat voor ter beschikkingstelling. Het is eigenlijk een maatregel die opgelegd kan worden door een rechter. Bij mensen die een misdrijf hebben gepleegd, waarbij het vermoeden is dat een psychiatrische stoornis een rol heeft gespeeld.
Dit is Raymond Koenen.
Het is dus geen strafmaatregel, zoals veel mensen wel denken. Het is een behandelmaatregel. Dus iemand wordt behandeld in een forensisch psychiatrische kliniek. En het doel daarvan is om te voorkomen dat iemand weer opnieuw een delict pleegt. En dat forensisch vakteam bestaat eigenlijk uit mensen met verschillende rollen. Kun je denken aan een psychiater, een verpleegkundig specialist, een case manager, een maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige, orthopedagoog, psycholoog. Hele mond vol. Zodra iemand dan bij ons werd aangemeld, dan werden bepaalde disciplines werden ingevlogen om vanuit die rol iets te kunnen betekenen.
Raymond werkt bij Forint. Samen met een team van collega's helpt hij mensen vanuit de TBS-instelling weer de maatschappij in te stromen. Bijvoorbeeld iemand als Ricardo.
Ja, Ricardo is een man met een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een lichtverstandelijke beperking die veroordeeld is voor TBS met dwangverpleging in het verleden.
Hoe heftig het misschien ook klinkt, bij Forint kijken ze hier niet van op. Toch is Ricardo het team wel bijgebleven. Ricardo heeft een TBS-maatregel opgelegd gekregen, omdat hij, zoals je dat juridisch noemt, een levensdelict heeft begaan. Oftewel, moord.
Ik ben René Jansen, ik ben verpleegkundig specialist en teamleider bij BB Forint.
Ricardo is nu in de 40 en hij heeft geen makkelijk begin van zijn leven gehad.
Die had ook heel veel op straat geleefd, ook daar voortdurend in de problemen gekomen, zonder dat hij dat eigenlijk ook zelf nou wilde. Er werd ook veel misbruik van hem gemaakt. Wat er ook bij deze jongen speelde, is dat hij verstandelijk beperkt was. En dat maakt mensen natuurlijk ook heel erg kwetsbaar en beïnvloedbaar. Zeker als het gaat over het straatleven. En dat was deze jongen ook overkomen.
Ricardo kwam in de criminaliteit terecht en raakte betrokken bij een moord. Hij werd opgepakt en onderzocht door forensisch-psychiatrisch experts. Zij stelden bij hem een antisociale persoonlijkheidsstoornis en lichtverstandelijke beperking vast. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een TBS-maatregel. Het deel van de behandeling waar Ricardo in een gesloten TBS-kliniek zat, duurde 8 jaar.
En op een gegeven moment had hij het daar hartstikke goed gedaan. Hij was gestabiliseerd. En dan ga je van zo'n kliniek waar het heel beveiligd is. Je mag niet zomaar naar buiten. En eigenlijk ben je heel veel opgesloten, heel veel binnen. En doe je heel veel therapie. Wordt er uitgestroomd en dan ga je oefenen met weer terugkeren naar de maatschappij. En het gewone leven weer heel voorzichtig oppakken. Dus toen hij bij ons kwam.
Na 8 jaar in de TBS-kliniek moest Ricardo worden voorbereid op zijn nieuwe leven. In een speciale woonvorm.
Ja, en dat kwam hij bij ons doen. De beschermde woonvorm. Er werken ongeveer 12 mensen. Het overgrote deel daarvan is van de woonbegeleiding. Dus die zijn dagelijks op de woning en die helpen mensen met allerlei praktische vraagstukken. Mensen moeten boodschappen doen, mensen moeten naar therapie, mensen moeten naar arbeid, er moeten zaken geregeld worden. Dus toen hij bij ons kwam, kreeg ik een jongen met een Antilliaans uiterlijk, ook een stoer uiterlijk. Hij kwam van de straat, tatoeages, ook wel wat baaiersgedrag, zoals wij dat noemen. Hè. Best wel uitdagend en een grote mond. Het werd ook wel gauw duidelijk, als je daar een beetje doorheen prikte, dat het ook best wel een aardige jongen was waar je ook wel mee kon samenwerken. Maar iemand die daar niet mee bekend was en hem voor de eerste keer zag, die kon ook wel best wel een beetje van hem schrikken.
Hoe begin je opnieuw? Met zo'n achtergrond? Dat valt niet mee. En dat wordt er niet makkelijker op als je jarenlang buiten de maatschappij hebt gewoond.
Ik merkte dat hij daar heel afwerend was tegen hulp van ons. Ja. Het was natuurlijk in een gedwongen kader, dus ja, hij had eigenlijk niet zoveel te kiezen. Hij wou me geen hand geven, dat viel me nog wel op. Zij eigenlijk niet zo heel veel in het gesprek, zat met zijn handen over elkaar. Ik denk dat het een paar maanden geduurd heeft. Was voor mij in het begin wel lastig. Want je wil iets bereiken met iemand. Maar ik ben natuurlijk ook wel gewend om met mensen te werken die eigenlijk niet op hulpverleners zitten te wachten. Dus daar ga ik dan toch op een creatieve manier mee om.
Uiteindelijk is het doel dat Ricardo zelfstandig zijn leven kan leiden, zonder opnieuw in de problemen te komen. En dat is misschien wel de allergrootste uitdaging. Terugvallen in zijn oude leven is namelijk makkelijker dan een nieuwe weg inslaan. Hoe graag hij dat ook wil.
Als je met hem over straat ging lopen, alleen maar naar de supermarkt. Dit is een gewone woonwijk in Groningen. Dealers spreken je aan. Die zien dat meteen wat voor iemand die is. We zeggen dan tegen zo'n jongen, loop dan gewoon door. Reageer dat niet op, hou het af. Nee hoor, hij ging wel even een praatje maken. Want ja, dat moest toch kunnen. En natuurlijk zijn we niet tegen mensen die praatjes maken. Maar met de dealer is dat misschien niet zo'n heel handig, hè? Socialiseren, zeg maar. En deze jongen begreep dat echt niet. Die had gewoon hulp nodig om dat niet te doen. En moest daarin gesteund worden. Om ook op de langere termijn uit de problemen te blijven.
Wat bij deze man vooral heel erg belangrijk is, is dat de context eromheen goed geregeld is. Omdat hij belast is met een lichtverstandelijke beperking, is eigenlijk niet in staat om nog heel veel dingen bij te leren. Dus we moesten vooral goed kijken van hoe gaan we een systeem om hem heen maken die hem ondersteunt. En die ook voorkomt dat hij terugvalt in delictgedrag of weer een misdrijf gaat plegen. En dat zat hem vooral in, onder andere in regelzaken, maar ook in dagbesteding, huisvesting.
Dus dat komt wonen op onze woonvorm. En dat is een woning gewoon midden in een woonwijk. We hebben gewoon buren die daar gewoon normaal een koophuis hebben. En deze jongen was een paar jaar binnen geweest. Dus wij zijn maar eens begonnen met gewoon naar de supermarkt te gaan. En zo'n jongen kijkt zijn ogen uit, want die heeft dat gewoon jaren niet meer gezien. Is niet gewend om daarmee om te gaan. Stoere praten is misschien binnen de gevangenis en op zo'n kliniek heel, daar kom je heel ver mee. Maar ja, daar kijken mensen in de maatschappij wel heel vreemd aan. Dus dat moeten mensen echt heel letterlijk weer gaan oefenen. Mensen zeggen ook vaak, hoe stoer ze ook zijn, dat ze het eigenlijk wel eng vinden. En dat ze niet zo goed naar de winkel durven. Dus zo zijn we heel voorzichtig begonnen met een aantal zaken weer op te bouwen. Er moest natuurlijk gewerkt worden. Toch geprobeerd om binnen wat beschermde werkplekken toch te zoeken naar iets wat hij dan leuk vond. En daar moet naartoe begeleid worden. Dus dat hebben we stapje voor stapje gedaan.
Zelfs het vinden van iets dat hij leuk vindt, gewoon als hobby, is niet vanzelfsprekend. Ricardo wilde bijvoorbeeld graag naar de sportschool. Maar hij had geen idee hoe hij zoiets ogenschijnlijk eenvoudigs moest aanpakken. Dus ook daarbij heeft hij hulp nodig.
Dan ga je naar de sportschool of naar de sportclub. En hoe kom je daar dan überhaupt? Hoe meld je je aan? En als je daar dan bent, hoe gedraag je je? Dat is hartstikke ingewikkeld voor deze jongens. En je ziet ook dat als je dat niet begeleidt, dat het ook gewoon niet tot stand komt. En dat mensen uiteindelijk toch weer in een andere groep vertier gaan zoeken. Dus daar besteden we ook veel tijd aan. Kom, we gaan naar een fitnessschool toe. En dan gaan we desnoods maar een paar keer samen met jou dat doen. Net zolang dat iemand ergens is aangehaakt. Het duurt soms best lang voordat je een succes hebt. Je bent soms al een jaar aan het worstelen met iemand voordat je echt denkt, oh ja, dat met die boodschappen en die sportschool, dat loopt nu eigenlijk wel lekker. En daar kan iemand wel een tijdje mee vooruit. Het is ook niet altijd gezellig als jij tegen iemand gaat zeggen, het moet anders in jouw leven, je moet dingen anders aanpakken. Niet iedereen zegt natuurlijk meteen, nou dat vind ik leuk van je, dank je wel. Dus die gesprekken zijn ook nog wel eens lastig. Ja, en in je eentje red je het niet. We hebben wel gemerkt dat we echt wel een goed team nodig hebben, wat goed met elkaar samenwerkt. Ja, dat je gemotiveerd bent, dat je het leuk hebt, dat je dat ook uitstraalt naar mensen. Dus het is gewoon hard werken op alle vlakken, ja.
Maar dankzij de steun en aandacht vanuit zijn hulpverleners zette Ricardo door.
En uiteindelijk is hij gewoon heel goed uitgestroomd naar een eigen woningje. Daar is hij gaan wonen met begeleiding van collega's van ons.
Ja, Ricardo wilde heel graag in zijn thuissituatie bereiken dat hij zijn eigen plekje weer had. Hij had lange tijd geen eigen woning of iets gehad. Ik ben Johan Bel. Ik ben case manager bij het forensisch vakteam bij Forint. Ik heb Ricardo bij Beschermd Wonen leren kennen in de laatste fase dat hij daar woonde. En ik heb contact gehad in de tijd dat hij thuis in zijn eigen huis woonde.
Johan, René en Raymond werken nauw met elkaar samen. Het team ondersteunt Ricardo op veel verschillende manieren, waaronder veel praktische zaken. Bijvoorbeeld het vinden van een woning, zo legt Raymond uit.
Dus hij ging eigenlijk die woning huren. Daarin, in dat traject heb ik hem geholpen. En daarin zijn zeg maar ook bepaalde voorwaarden opgenomen. Dat hij bijvoorbeeld geen drugs en alcohol mag gebruiken. Dat hij begeleiding moet accepteren. Stel hij reageert op een woning. Wie woont er dan naast hem? Wie woont er onder hem? Is er sprake van veel overlast? Wonen er nog meer kwetsbare mensen in de omgeving? Op die manier probeert te voorkomen dat zo iemand weer in een circuit komt. Ja, wat je niet wil en dat die daarin meegesleurd wordt. Dus dat wordt allemaal vooraf goed getoetst. En samen met de woningbouw gingen we dan kijken naar een geschikte plek.
Maar met een eigen woning zijn de uitdagingen voor Ricardo niet ineens verdwenen. Hij moet namelijk nog aan deze voor hem totaal nieuwe situatie wennen.
En we kwamen erachter dat hij zich heel goed kan redden, maar af en toe tegen problemen aanloopt. Dus dat hij wat moet gaan regelen, organiseren, dat hij een formulier moet invullen, dat hij iets moet aanvragen. Hele praktische zaken. Daar zagen we ook niet echt veel meer groei in. We zagen, want dit is ook gewoon zijn beperking. Hier zal hij altijd hulp bij nodig zijn.
Ook al zit Ricardo eigenlijk niet op hulp te wachten, uiteindelijk klopt hij toch aan bij Johan en Raymond.
Nou, dat is vaak altijd wel iets waar ze mee zitten, of een brief wat ze hebben gehad, waar ze niet uitkomen. En dat was voor mij eigenlijk ook een aanknopingspunt. Hij had een brief gekregen over het terugbetalen van slachtoffervergoeding. Dat was een ontzettend hoog bedrag. En daar moest hij geld elke maand voor opbrengen. Maar dat geld had hij niet. Dus daar heb ik samen met hem gekeken van hoe kunnen we dan een betalingsregeling treffen. En dat was eigenlijk mijn eerste succes met hem. En ook ervoor te zorgen dat hij financieel niet in de problemen kwam. Dat zijn dus voorbeelden waarin hij behoorlijk gestrest kan raken als we dat niet oplossen. En daarmee stijgt ook het risico op een misdrijf. Want als hij zijn geld niet heeft, nou ja, bij hem is dan het risico dat hij dan op het criminele pad gaat. Het is echt iemand die vroeger op straat heeft geleefd en dus heel creatief is in het vinden van manieren om geld te genereren. Maar die manieren zijn niet altijd goede manieren. Dus dat was ook mijn doel, om te voorkomen dat hij weer terug zou vallen en daaromheen een vangnet maken. En toen ik hem daarmee had geholpen, toen merkte ik dat de stress en de spanning ervan afviel. Het was een soort test of zo, dat hij dacht van nou, Raymond, ik weet nog niet zo goed wie dat is. Dat is een hulpverlener die ik niet ken. Die heeft nu iets voor mij betekend en hij is voor de test geslaagd, zeg maar, want hij heeft iets voor mij gedaan. Zo ervaar ik dat een beetje.
Het doel van René, Raymond en Johan is om Ricardo weer zelfstandig in de maatschappij te laten functioneren. Maar om dat voor elkaar te krijgen, komt telkens weer hetzelfde dilemma terug. Ricardo zijn probleem uit handen nemen en het voor hem oplossen, of de verantwoordelijkheid grotendeels bij hem laten en samen naar een oplossing zoeken. Bij hun afweging moeten ze altijd Ricardo's beperkingen in acht nemen. Hij vult bijvoorbeeld nog wel eens iets verkeerd in bij belangrijke formulieren voor zijn uitkering.
En toen had hij dus ingevuld dat hij samenwonend was. Maar hij dacht dat, omdat zijn vriendin was regelmatig, kwam bij hem langs. Gewoon eten en drinken. En hij dacht van, nou ja, zij is hier heel vaak. Dus volgens mij woon ik dan samen. Maar zij was niet ingeschreven op dat adres. Zij overnachtte daar niet. Maar zijn interpretatie was, dat was samenwonen. Daardoor ontving hij dus van het UWV een toelage, zeg maar. En toen kreeg hij dus een boete. Hij moest en dat bedrag terugbetalen, plus nog een boete.
Ja.
En hij belde mij volledig in de stress op. En hij snapte er helemaal niks van. En hij had al, weinig geld te besteden, omdat hij heel veel moest afstaan aan het incassobureau. Onder andere voor de slachtoffervergoeding. Dus hij hield heel weinig over. Dus toen heb ik met hem een brief geschreven. Maar eigenlijk kan hij niet schrijven. En met lezen heeft hij ook moeite. Dus ik moest eigenlijk, wat hij mondeling tegen mij zei, dat moest ik voor hem op papier zetten. Dus ik heb wel uit zijn naam uiteindelijk een brief gestuurd. En ik heb met zijn toestemming zijn situatie geschetst. Wat sprake is van psychiatrische problematiek, in combinatie met een lichtverstandelijke beperking. Dat er geen opzet in het spel is en dat hij bereid is om dat terug te betalen. Maar wel met de vraag om de boete kwijt te schelden. En dat heeft het UWV ook gedaan uiteindelijk.
Ricardo heeft ook 3 kinderen. Een tiener en 2 jongere kinderen die bewust niet bij hem wonen.
Maar hij vond het wel erg prettig om veel contact te zoeken. Maar merkte ook dat hij dat echt lastig vond dat hij er veel was. Hij was niet meer gewend om in een thuissituatie te zijn met meerdere mensen. Hij was gewend geraakt om heel veel alleen te zijn. En hij vond de vele prikkels van een heel gezin overweldigend. Hij wilde heel graag balans vinden in zijn leven tussen er zijn voor zijn kinderen als vader, de relatie met zijn vriendin, contacten met zijn familie en ook eigenlijk wel een dagbesteding of iets in zijn dagelijks leven willen doen. En ik denk op het moment dat je als vader lange tijd in behandeling bent geweest in een kliniek, heb je veel van de jeugd van je kind gemist. En ik denk dat hij dat zeg maar realiseerde van, goh, ik wil er ook alles aan doen om weer zoveel mogelijk tijd met ze door te brengen. Had ik een jongere dochter, die was 4 jaar. Dat zag je ook als een moment van, ik kan nu echt vader zijn voor mijn kind. En dat wil ik echt met beide handen aangrijpen en ik wil er ook gewoon zijn. Hij vond het leuk om met kinderen gewoon activiteiten te ondernemen. Zoals een voorbeeld dat hij met zijn kinderen naar het pretpark ging. Was hij lange tijd niet meer naar zo'n park geweest waar veel mensen waren. Komt erbij dat hij ook een enkelband had. Het was erg warm op die dag dat hij heen wilde. Waarop hij eigenlijk ook al twijfelde, zal ik een lange broek aanhouden of ga ik toch in korte broek? Uiteindelijk in het pretpark had hij besloten, ik ga in korte broek wel gewoon en met mijn kinderen zijn. Ik vind het gewoon veel te warm in een lange broek. En dit is ook gewoon wie ik ben. Dit is het wel wat het is. Hij merkte wel dat er mensen naar keken, maar hij dacht bij zichzelf, ik doe dit ook gewoon voor mijn kinderen. Ik vind het gewoon prettig om hier te zijn met mijn kinderen en ik ga me er niks van aantrekken. Ik ga gewoon weer mijn leven leiden zoals ik dat wil. Hij wilde zo graag weer goede invulling geven aan zijn vaderschap en dat was zijn hoogste prioriteit. Ik denk dat de rest, wat meningen van anderen, voor hem steeds meer bijzaak werden.
Toch kan het team niet om de mening van anderen heen. De maatschappij zit namelijk niet bepaald te wachten op mensen die een TBS-maatregel achter de rug hebben.
De verwachtingen van de maatschappij zijn natuurlijk ook hoog. Hè? Iedereen verwacht eigenlijk dat het er mag geen recidive zijn en er mag geen terugval in delict zijn. En dat is ook onze taak natuurlijk, dat we de maatschappij beveiligen en patiënten ervoor behoeden. Dus er staat ook wel wat druk op. Justitie doet nog mee en die heeft natuurlijk ook eisen. Die willen horen, hoe gaat dat dan? Is dat wel goed wat jullie daar doen? Dus daar moet ook wel veel uitgelegd worden. Er zijn gewoon heel veel partijen die meedoen, waarmee je moet overleggen en afstemmen. Ja, dat maakt het hartstikke dynamisch, maar sommige dagen ook best moeilijk natuurlijk.
In de maatschappij wordt er heel negatief gekeken naar mensen met een TBS. En dat vind ik altijd vrij oneerlijk. Ik denk, als iemand een TBS heeft gekregen en die behandeling goed heeft doorlopen, dan verdient diegene ook gewoon een kans om weer terug te keren. Dan heeft iemand ook wel er heel veel aan gedaan om zijn leven te beteren. En als de maatschappij graag wil dat een TBS zich goed gaat voegen in de maatschappij, heeft iemand ook gewoon een kans nodig om contact op te bouwen met zijn buren, om werk te kunnen krijgen, mee te kunnen doen in sociale activiteiten. Op het moment dat dat niet mogelijk is, dan kan iemand ook niet integreren in de maatschappij. Om contact met iemand op te bouwen die een zwaar delict heeft gepleegd, merk ik dat het me helpt om naar de persoon te blijven kijken. Op het moment dat ik vanuit het delict ga denken en vooral ga denken, goh, als iemand dat met iemand in mijn omgeving zou doen, nou dan zou ik echt heel boos worden. Of dan zou die ander ook wel wat aan kunnen doen. Om echt goed met iemand te werken die een zwaar delict heeft gepleegd, helpt het om onderzoekend te zijn naar hoe iemand in elkaar steekt en wat ervoor gezorgd heeft dat iemand uiteindelijk iets heeft gedaan. Mijn ervaring is wel dat er altijd een persoonlijkheid achter het delict zit en dat iemand niet in en in slecht is. toen ik het hoorde dat hij zijn korte broek aandeed in het pretpark, was ik vol verbazing. Ik merkte ook wel dat ik na ging denken, god, wat had ik zelf gedaan in zo'n situatie. En ik merkte dat ik dacht, ik zal dat echt nooit doen. Ik zou me echt enorm generen. Maar ik merkte ook wel dat ik wel bewondering had voor zijn overtuiging van, ik wil gewoon een normaal leven. En ik laat me niet meer belemmeren door een enkelband. Ik wil gewoon met mijn kinderen naar een pretpark zonder bezig te zijn met wat ik in het verleden heb gedaan.
De reactie is ook vaak, oh, dan help jij die moordenaars en verkrachters. En dat vinden mensen dan wel heel heftig dat je daar mee te maken kan krijgen en dat je daar dan in werkt. En dan heb ik ook nog wel eens de fout gemaakt dat ik dan ging verdedigen, dat het heel nuttig was en dat die mensen niet alleen maar slecht waren bijvoorbeeld. En daar kom je sociaal al heel gauw in een heel moeilijk gesprek terecht.
Het heeft even geduurd, maar met Ricardo gaat het inmiddels goed. Vanaf het moment dat hij op zichzelf is gaan wonen, boekt hij stap voor stap vooruitgang. Na ongeveer 2 jaar heeft hij Johan, René en Raymond niet meer nodig. Hij kan behandeld worden binnen de reguliere GGZ.
Het succes van Ricardo komt mede doordat hij zelf bereid was om te werken aan zijn behandelvraag. Dat hij open stond voor het contact. Dat hij uiteindelijk ook met hulpverlening samen wil werken. De vertrouwensband opbouwen liep eigenlijk wel voorspoedig. Daardoor kon ik sneller met hem contact opbouwen en oprecht goed contact. Ook de laatste keer dat we contact hebben gehad, we hebben nog even gesproken. Zijn er nog zaken waar je nog last van hebt? Zijn er nog bijzonderheden die er zijn, die we moeten weten? Maar hij zei, Johan, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik ben blij zoals het gaat. Ik heb contact, fijn contact met mijn familie. Ik heb fijn contact met mijn kinderen. Ik heb dagbesteding waar af en toe naartoe ga. Ik ben eigenlijk wel tevreden zoals het nu gaat. En ik heb nu verder geen hulpvragen meer.
Alles sloot mooi op elkaar aan. Als je kijkt naar de resocialisatiefase, dat iemand de kliniek verlaat, weer teruggaat de samenleving in, en dan al het geleerde wat hij in de mestdag heeft geleerd, dat moet hij dan gaan toepassen. Dat moet hij gaan laten zien in de samenleving. En daar gebeurt het pas. Dus dan moet iemand weer met al die verleidingen omgaan, met alle spanningen, met alle druk die er wordt uitgeoefend. Ja, ik denk als je daar zo op terugkijkt, denk ik dat het dat het echt een succesverhaal is. En daar krijg ik wel energie van. Dat is wel waar ik het voor doe.
Een team begeleidt meestal zo'n 20 cliënten. En die hebben allemaal hun eigen achtergrond, problematiek en uitdagingen. Wat heb je nou nodig om dit soort werk te kunnen doen?
Je moet tegen die spanning kunnen. Je staat altijd op scherp. Dus met je komt soms wel in contact met mensen die heel lastig zijn, of die soms ook, die kunnen ook wel eens dreigend zijn, of dingen zeggen die je raken. Je blijft mens. Dat moet je intern met elkaar, moet je dat goed bespreken van, en dat je eerlijk bent over wat er in je omgaat. En als je het lastig vindt, dat je dat ook aangeeft. Stel, ik ga op huisbezoek bij iemand waarvan je weet, die heeft in het verleden iemand gegijzeld. Ik noem maar wat, dat je elkaar daarop wijst, op de risico's. Je moet constant scherp zijn met elkaar. En elkaar ook op dingen blijven wijzen. Dat is wel een vereiste.
En we hebben natuurlijk ook wel eens een incident dat iemand heel boos wordt. Of dat je ziet aankomen dat iemand ontregelt, psychotisch. Ja, tuurlijk hebben wij daar ook stress van. Dan denken we, oh jee, hoe moet dit? En als dit maar goed komt. En dan helpt het enorm als je een goed ingespeeld team om je heen hebt. En dan zijn ook hele lastige situaties. Tuurlijk geeft dat stress en moet je goed opletten. Maar dan kun je wel een heleboel hebben met elkaar. Want we hebben ook gewoon tools om ermee om te gaan.
Het zijn ingewikkelde situaties waar ze elke dag mee te maken krijgen. Hoe zorg je nou dat het niet te veel invloed krijgt op jouzelf als behandelaar?
Nou, ik vind het niet lastig om afstand te houden. Ik wil niet zeggen dat situaties mij niet kunnen raken, want persoonlijke verhalen is soms wel eens lastig. Als iemand vertelt over zijn jeugd, over trauma's, over moeilijke momenten, dan beleef je dat wel. Ja, als iemand iets persoonlijks vertelt over mij, dan kun je daar, als je erin empathisch opstelt, dus echt wilt weten hoe het met de ander voelt, dan kan dat indruk maken. Nou, ik merk wel dat je dat makkelijk van je af kan laten vloeien door ook met elkaar in gesprek te zijn. Je hebt je collega's echt hard nodig in het werk.
Nee, het is wel heel belangrijk dat we goed samenwerken. Je moet natuurlijk wel hetzelfde doel voor ogen houden. Je moet ook weten wat de risicofactoren zijn per patiënt. Want ja, als je daarin iets anders doet of iets verkeerds doet, dat kan grote gevolgen hebben. Maar er zijn altijd momenten dat wij daarin afstemmen. Dat is altijd één keer per week een multidisciplinair overleg. Dan gaan we de patiënten bespreken. Als er dan zaken zijn waarvan ik denk daar is overleg over nodig of ik maak me zorgen, dan deel ik dat ook met de andere disciplines in het team. Maar tussendoor weet je elkaar ook te vinden. Je belt en je overlegt en zodra je ergens zorgen om maakt, dan trek je gelijk aan de bel.
Contact hebben met je collega's helpt je ook om even je gedachten te ordenen, om even de situatie van je af te praten. Ik merk dat je vooral het contact met collega's erg prettig is, omdat collega's ook de context goed begrijpen. En ik merk dat je met collega's hetzelfde werk doet, je veel sneller op één lijn zit en veel makkelijker je gevoel kan bespreken, maar ook je twijfel over zaken die je hebt gedaan kan bespreken. Spreken gaat veel makkelijker.
Als medewerker bij Forint ben je de schakel tussen iemand met een heftig verleden en de gewone wereld. Hoe relativeer je dat aan het einde van de dag?
Je kunt niet alles vertellen thuis, ook niet over wat je hier meemaakt. Maar je kan wel aangeven wat bepaalde dingen met je gedaan hebben. En hoe, dat je dat raakt of zo, dat is helemaal niet erg.
Ik merk op het moment dat je er alles aan doet om de behandeling zo goed mogelijk aan te bieden, dan heb ik voor mijn gevoel er alles aan gedaan om de ander verder te helpen. En dat zorgt er wel voor dat ik aan het eind van de dag rustig in de auto kan stappen en een goed gevoel weer terug naar huis kan rijden.
Dat klassieke stoppen om 5 uur en nu rijd ik weg bij mijn werk en nu denk ik nergens meer aan. Dat heb ik niet en volgens mij werkt het voor heel veel mensen niet zo. Het stopt niet als het belletje van het laatste gesprek heeft geklonken of zo. Het menselijke aspect is ook heel belangrijk, want het doet er wel echt toe. En eigenlijk ga ik daar iedere dag wel mee naar mijn werk. Ik zie dat het patiënten ook echt wat biedt. Kijk, zo'n jongen die komt. En uiteindelijk gaat hij toch in een huisje wonen. Dat is wat hij wilde. Daar hebben we hem echt bij geholpen. En ook de kant van het beveiligen. Dat je toch echt bijdraagt aan het veiliger maken van de maatschappij. Dus voor anderen. En ook die patiënt valt niet terug in delictgedrag. Nee, ik vind het heel belangrijk werk. En ik neem dat ook heel serieus. Ik ben er ook heel trots op.
Je luisterde naar Vitale Functies, aangeboden door Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. Nieuwsgierig naar meer verhalen uit de zorg? Abonneer je dan op Vitale Functies in je favoriete podcast-app of ga naar pfzw.nl/podcast.